Wij waren in het laatste deel van Richteren 6 bij het bekende teken. Want zojuist was vastgesteld dat Baal maar voor zichzelf moest zorgen, dat niemand dat hoefde te doen. Baal twistte met hem, was het idee. En sindsdien heet Gideon ook Jerubbaal, hebben wij gelezen. En dan waren we bij vers 33 en de Midianieten. Eigenlijk staat er en heel Midian en heel Amalek. Vers 33. Heel Midian en heel Amalek. En de zonen van het oosten, die van Kedem, waren samen vergaderd. En ze strokken over en legden zich in het dal van Jezreel. Er zijn enorme aantallen waarvoor ik me eigenlijk meestal excuseer, omdat ik dan ook wel vind dat het wel erg grote aantallen zijn van die legers. Maar het wordt vele malen benadrukt en achteraf denk ik, ja, waarom ook niet, als dat zo is, dan is dat zo. Al blijf ik altijd enige twijfel houden over of zo'n vertaling eigenlijk wel klopt. Maar laat ik het dan zo zeggen, de vertaling, ook van die grote aantallen, is volledig volgens de regels. Dus dan is het goed, toch? Als het volgens de regels is tegenwoordig. Ik weet het niet, maar grote aantallen. En dan staat er over Gideon, toen blies hij de bazuin. De geest des Heren toog hem aan en hij blies met de bazuin. En de Abiezriten, dat was dus zijn eigen clan, werden achter hem bijeengeroepen. Ik zeg nou clan, en dat deed ik niet met opzet. Maar het is wel waar dat mijns inziens die geschiedenissen, met name die in het boek Richteren, het makkelijkst begrepen worden als wij dat systeem van die clans uit Schotland kennen. Weet u wel? Dat zijn stammen. Nee, het zijn kleinere groepen dan de stammen. Het zijn families binnen de diverse stammen, ook de Schotten. Nou ja, de inwoners van Schotland behoren tot allerlei verschillende groeperingen, hoor, allerlei verschillende stammen. Maar niettemin zijn ze onderverdeeld in clans. Ik vind het nog altijd een mooi begrip. En ik weet niet hoe je dat in het Nederlands moet noemen. Maar dit is de clan dan van de Abiezriten. Later krijgen we van doen met die clan van Jefta, weet u nog. Die blijkt ook een hele volk om zich heen te hebben. Sommigen denken dan dat het een soort criminele bende was om hem heen. Jefta, dat is een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 11. Maar goed, als je het begrip clan kent, de familie en een beetje bredere familie, dan is het misschien duidelijk. En ik zeg dan maar liever clan met verwijzing naar Schotland, want om nou te verwijzen naar Sicilië, dat lijkt me nou minder voor de hand te liggen. Zoiets. Ook zond hij boden in gans Manasse, want dat was de stam. Abiezer, heb ik u verteld, was een van de afstammelingen van Manasse. Hij zond boden in gans Manasse, dat is de stam, maar die werden ook achter hem bijeengeroepen. En desgelijk zond hij ook boden in Azen, Zebulon, Naphtali. En ze kwamen op hun tegemoet. En Gideon zeide tot God: indien gij Israël dominant zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zo zie. En dan komt het teken. En ik meen dat echt, als je iets weet over die geschiedenis van Schotland enzovoort, dan weet je hoe dat gaat. Hè? Dat zijn allemaal clans, die gaan doen hun eigen ding. En daarna is er iets wat hen allen bedreigt. En er staat er één op en die steekt dan een vinger op of blaast een bazuin. Of de geest god hem aan, toog hem aan, of vers 34 enzovoort. En dan ineens, dan zijn al die clans bij elkaar en dan is het ineens één volk, weet u nog? Er zijn films zat over gemaakt, maar die ken ik dan weer niet. Althans, dat zou ik zomaar niet kunnen zeggen. Maar dat is wat gebeurt. En dat verschijnsel kennen we trouwens ook onder de Keltische Britten trouwens ook. Hè. De wat koningen op een betrekkelijk laag niveau. En dan als er een oorlog komt of iets dergelijks. Of er komt een bedreiging van buiten, dan staat er een op. Of wordt aangewezen, en die is dan de High King, de hoge koning. En die moet, en dit is dan meteen de legeraanvoerder. Zo hoort dat. Nou ja, en als dan de oorlog weer voorbij is, zakt het spulletje weer in, gaat ieder zijn zweegs. Naar uw tenten, o Israël. Zo was het onder Jerobeam. Naar uw tenten, allemaal terug naar huis, we houden ermee op, enzovoorts. En als je die dingen kent, dan kun je deze geschiedenis heel makkelijk begrijpen. En ik ben van mening dat het verband niet zo erg ver gezocht is, maar daar ga ik nou maar niet op in. Hè. Maar dan komt dat teken dat Gideon zegt tot God: indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie ik zal een wollen vlies, een wollen vlies heet het, op de vloer. Dat is mooi vertaald, hè? Een wollen vlies op de vloer leggen. En indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat ge Israël door mijn hand zult verlossen, zoals gij gesproken hebt. En daarna komt het nog een keer in vers 39. Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Dat wil zeggen, mag ik nog één keer? En dan, er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde, zei dauw. Men zegt dat dat voor de zekerheid is, omdat ja, dat eerste teken zou nog normaal kunnen zijn. Zo van, dat is toch logisch dat het zo gebeurt. En daarom vraagt Gideon nou het precieze tegenovergestelde. Dat hoe dan ook, één van de twee is dus niet natuurlijk. Daar komt het op neer. Dus een wonder blijft het. En zo heeft men dat dan weer weggeredeneerd. Want die verhalen die zijn mij in mijn jeugd ook verteld, uit en te treuren, denk ik wel eens, want wij kregen alle dagen op school onderwijs in Bijbelse geschiedenis. In ieder geval heel de lagere school door, nee, de kleuterschool al, heel dan de lagere school door. Dat bestond toen nog, hè, kleuterschool, lagere school. En daarna, wat er verder volgde, kregen we 3 keer per week. In plaats van 6 keer, want wij gingen 6 dagen in de week naar school. Dat u dat weet. Dus als u dan denkt, waar heeft die man het allemaal vandaan? 6 dagen in de week naar school. En, oh, zo zijn we zo geleerd geworden. Nou ja, toch. Ik roep maar wat. Maar het is waar, Bijbelse geschiedenis. Die kwam elke keer, elk jaar begonnen ze gewoon overnieuw. Zoiets. Dus we hebben dat verhaal vaak genoeg gehoord. Maar ik heb nooit gehoord dat die tekenen meer waren dan alleen wonderen. En het is meer, want het zijn tekenen. En het is een teken omdat het een betekenis heeft. Het tekent iets uit. En voor ons mag het toch niet al te moeilijk zijn. Want hoe dan ook, je komt altijd, met al die tekenen, kom je altijd uit in onze tegenwoordige bedeling. Dat moet u gewoon onthouden. Ik zeg niet dat het altijd zo is, want dan heb ik misschien toch hier of daar een teken over het hoofd gezien. Dus ik kan het zo niet zeggen, durf ik ook zo niet te zeggen. Maar mijn ervaring durf ik wel te zeggen, dat al die tekenen die ik tegenkom, ze verwijzen altijd op een of andere wijze naar onze bedeling. En de reden daarvoor is natuurlijk dat de zaken van onze tegenwoordige tijd verborgen zijn in het Oude Testament. En ze spraken dus op voorhand al over onze dagen waarin de Heer zich verbergt. Maar daar zijn het tekeningen. Daar zijn het tekenen van. Kijk, de normale gang van zaken is die welke er straks in inleidende woorden gelezen is voor de gelegenheid uit 1 Petrus 2, meen ik, over gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom enzovoorts. Dat zijn woorden die oorspronkelijk in het Oude Testament natuurlijk gesproken worden tot Mozes, of via Mozes aan Israël. Het is echt ter gelegenheid van de wetgeving. In Exodus 19 is het, geloof ik. Ik kan het nooit onthouden. Anders was het 20, maar het is de rechterbladzijde, de rechterkolom, iets onder het midden. Ja, daar staat het allemaal. En dat gaat over de geïsoleerde, de afgezonderde positie de bevoorrechte positie ook trouwens van Israël als zodanig, als uitverkoren volk. Gij zet mij een uitverkoren geslacht, een koninklijk, een verkregen volk staat er dan. Eigenlijk staat er een schat, een volk, een schat, segula. Dat wordt vertaald met verkregen. Elders wordt het vertaald met een volk ten eigendom. En nog ergens anders, maar dan verwatert hij al een beetje, dan heet het een volk, heet het een eigen volk. Dat er zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Alleen dan ben je al terecht in Titus 2 en uitdrukkelijk bij de gemeente. Want deze woorden die in Exodus dan op van toepassing gebracht worden. Nou ja, geïntroduceerd worden en van toepassing gebracht worden op Israël. Die woorden worden wel degelijk door Petrus van toepassing gebracht op de gemeente. Ik denk niet dat ik dat nou moet gaan bespreken. Maar je komt daar echt niet omheen. De man zegt namelijk over de Joden dat ze, Petrus schrijft dat, 1 Petrus 2, dat de Joden gestruikeld zijn over de steen des aanstoots, de rots der ergernis, die uit het Oude Testament, uit de diverse hoofdstukken van Jesaja in ieder geval, enzovoort. Dus zij zijn gestruikeld, en zeg, waartoe ze ook gezet zijn trouwens, dus er is iets wat, nou ja, iets onvermijdelijk zit daaraan. En dan volgt, maar gij, en dat slaat terug op, maar u die gelooft, maar er staat een paar versen eerder. Hij richt zich dus tot gelovigen. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Waarmee hij dus zegt, de Joden, het Joodse volk als volk niet, maar gij wel. En hoe breed je dat moet nemen, daar ga ik nou niet op in, maar dat in ieder geval slaat op de gemeente van vandaag, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Het impliceert dat het Joodse volk dat niet is. En daar loop ik natuurlijk, in onze tegenwoordige tijd loop ik dan tegen problemen op. Want ja, als men nog een beetje in de Bijbel gelooft, gelooft men gewoonlijk ook dat het Joodse volk het uitverkoren volk is. Zonder te definiëren trouwens wat dat dan betekent. Want binnen de Calvinistische context, weet je het helemaal niet meer, want dan moet je nog uitleggen wat uitverkoren betekent. Want die is men ook kwijt. Dus dat wordt wat lastig. Maar het Joodse volk is niet het uitverkoren volk. Of het dat was, ja, dat kan al wel zijn. Maar er staat toch, ze zijn gestruikeld. En er is reden genoeg om de vraag te stellen, heeft God zijn volk verstoten? Nee, ik vertel het geraffineerd, ik weet het, maar daarom zeg ik het erbij. Maar er is reden genoeg, toch, om de vraag te stellen in Romeinen 11, heeft God zijn volk verstoten? Maar ja, dan kom je bij de vraag, wat is dan zijn volk? Zie? Kijk, en die kwestie, die vinden we hier ook. Dat is een van de grote kwesties, grote problemen, om zo te zeggen, dilemma's van de christelijke theologie. Is de gemeente, is de kerk Israël? Zo ja, en waarom niet? En zo niet, waarom dan toch? Het komt er nooit vanaf. En iedereen heeft daar een verhaal bij. En men vertelt het dan ook een beetje vreemd en suggestief. En dat kan ik ook, die dingen. Maar de vraag is wat de Bijbel daar precies over zegt. En het punt is dat in ieder geval het Joodse volk ontslagen is uit het ambt. Ik kan het toch rustig zeggen. Het is weer een teken. Er staat toch, en ander nemen zijn opzienersambt. En dan zegt u, dat staat over Judas, de Griekse variant. En dan zeg ik, nou, maar Petrus citeert het in Handelingen 1 en hij haalt het uit de psalm. En dan gaat het echt niet over Judas, maar dan gaat het over een volk. En er blijkt zelfs een meervoud te zijn, uit de beschrijving. Het gaat over het Joodse volk, tot wie de Heer zich richtte. Hij zegt, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Een ander volk. Dat is dan niet het Joodse volk. Toch? En hoe het dan verder heet. Ja, het ligt er niet al te dik bovenop hoe het verder heet. Maar wat het betekent is dus dat eventueel de zaligheid als zodanig zal worden weggenomen van het Joodse volk. En gegeven aan een ander volk. En het andere volk is, omdat het niet Joods is, is dus heidens. Want je hebt maar twee soorten. Je hebt Joden en heidenen. En dat vind ik wel... Nee, nou, je hebt drie soorten dan. De Joden, de heidenen en de gemeente gods. Zo heet het. In het Nieuwe Testament. De gemeente reken ik even niet mee. Daar hebben Joden en heidenen. En gewoonlijk... In de kringen waar ik vandaan kom... spreekt men over de gemeente uit de heidenen. In, ja... Om aan te geven dat het niet is gemeente uit de Joden. En dat is correct. Ik ben daar nog altijd dankbaar voor dat ik het zo geleerd heb, de gemeente uit de heidenen. Niet uit de Joden. Dat wil zeggen dat men in die kringen waar ik vandaan kom dus ook niet gevoelig was voor het idee dat toch heus al die apostelen enzovoorts en die eerste evangelisten, dat die allemaal van een Joodse achtergrond hadden. Trouwens, die hele uitdrukking kenden ze toen nog niet hoor. 50 jaar geleden, een Joodse achtergrond. Van Joodse komaf waren. Niet in min heet het gemeente uit de heidenen. Namelijk uit een ander volk. Nou, tot zover wordt het hier geïllustreerd. Want dat is niet zo moeilijk. Als je onder dat vlies verstaat, Israël zijnde het Joodse volk, dan heb je in de eerste instantie van doen. Met het vlies wordt nat, wordt vol water, brengt zelfs vruchtwoord om zo te zeggen, want er wordt uitgewrongen en er komt een schaal vol water uit. Ik ga er zo op in. En in de tweede fase is het vlies, zijn de Joodse volk kurkdroog. Daar is helemaal geen water. Het water vind je overal, maar niet, toch? Nou, niet bij de Joden. Tot zover. Is dat goed te verantwoorden? Begrijpt u dat? Dan ga ik er u nog even wat meer over vertellen. Want dat woord voor vlies, daar begint het immers mee. Ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. In vers 37. En vlies, dat komt van Gazas. Gaza. Komt van Gazas. En Gazas wordt vertaald met scheren, afsnijden, dan wel isoleren. Of zoals, er is ook één woord voor, to separate. In het Engels, met dank aan Samson Hirsch, zeg ik altijd, het naslagwerk, to separate. Afzonderen. Er zijn meer woorden voor afzonderen of isoleren. Zelfs het grote woord voor eerst geboorterecht, begoer, heeft in de grond die betekenis van afzonderen. Het is trouwens wel aardig dat dat ook inderdaad gezegd wordt over de eerstgeborene, namelijk over Efraïm. Die heet de afgezonderde zijner broederen. Ik meen al in de woorden van Jacob in Genesis 49. Maar goed, u zoekt het maar eens op. De afgezonderde...
Uitverkoren.
Hè?
Uitverkoren.
Nou ja, het is dus synoniem met uitverkoren. Uitverkoren, zeg meer, want bij uitverkoren moet je meteen denken, uitverkoren waartoe? Maar uit is natuurlijk ergens uit. Geselecteerd. Het is niet maar gekozen, het is ook inderdaad ook afgezonderd. Ja. Maar het vlies wil zeggen het afgezonderd. Dat komt omdat het gaat om een gevilde schapenvilde vlies. Dan is het gevild, dat is de schapenvel eigenlijk. Hoewel, waar het woord vertaald wordt of opgevat wordt als scheren of afsnijden, kan het natuurlijk ook gewoon slaan op die baal wol. Deze gewoon uiteen stuk, om zo te, als je dat zo kunt zeggen tenminste, van zo'n schaap afhalen. Dat weet u toch, hè? Dat pak je zo met één hand op, zo. Dat hele. Nou ja, als je sterk genoeg bent, want het is verbazend zwaar, heb ik wel eens gemerkt. Jongen, jongen. zo'n wolbouw. Maar goed, de afgezonderde, dat is een goede term ter aanduiding van Israël, eventueel. En daar gaat het maar om. En dan heet het nog, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen, maar de vloer is gewoon goren, en goren is de dorsvloer. Het is maar niet het grondvlak, het is de dorsvloer ook. Specifiek. En de dorsvloer speelt in de Bijbelse symboliek een belangrijke rol. Omdat het dorsen, nou ja, daar ging het hier ook al over, hè, in de geschiedenis van Gideon toch. Hij dorst de tarwe bij de pers in 6 vers 11 was dat. En toen heb ik u gezegd, ja, dorsen heeft iets van doen met het voortbrengen van vrucht uiteraard. En dus gaat het over dood en opstanding, het wegdoen van het oude, het wegdoen van de omhulling, het openbaren van heerlijkheid, besnijdenis heb ik nu dus eigenlijk gezegd ook. Maar het is dood en opstanding wat het uitdrukt. Daar komt het vlies en het wordt gelegd op de vloer. Je bent dus eigenlijk, ik hoop dat u dat begrijpt, je bent dus eigenlijk bij het Joodse volk terecht of zoiets. En nou moet er eigenlijk wat gaan gebeuren. Gaat het vrucht dragen of niet? Nou ja, dat is wel de bedoeling, maar in tweede instantie blijkt dat het zo niet gaat. En dat in plaats van dat vlies nat wordt, wordt in tweede instantie dat vlies niet nat, maar dat blijft volstrekt droog. Zie? Dat wil zeggen, de dauw komt er niet op. Daarbuiten wel. Kijk, en dat is de omkering van de gang van zaken, waarbij ik erop wijs dat het begrip dauw, dat heet trouwens voluit bij gelegenheid, niet hier, maar het heet bij gelegenheid, heet het de dauw des hemels. Ach, laat ik hem maar opzoeken. Hoor. Dat is in Hosea. Hosea 14. Het is wel eens aardig om die begrippen te volgen. Hosea 14, vanaf vers 5. Waar staat, ik zal hun lieder afkering genezen. Die van wie? Ze hebben zich eerst afgekeerd, maar de Heer zegt, ik zal hun afkering genezen. Die van wie? Van Israël. Staat in het volgende vers. En ik kan niet nalaten op te merken dat in Hosea eigenlijk alles, niet helemaal, maar eigenlijk alles gaat exclusief over Israël, zijnde de 10 stammen van Israël. Sinds hoofdstuk 1. De uitweiding naar Juda is incidenteel. Er staat in alle antieke orthodoxe handboeken hoor, dat dat zo is. Dat is niet maar een idee. Dat is namelijk dat in Hosea 3 gesproken wordt over, ze zullen zich bekeren en zoeken de Heer hun koning, maar ze zullen lang zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer enzovoort. Daar heb je de enige verwijzing naar Juda. Maar daar blijft het ongeveer ook bij. Maar in het algemeen, Hosea gaat specifiek over 10 stammen van Israël. Maar het gaat onder de naam Israël, dat vind ik wel genoeg. Want het gaat mij niet om wat hier precies staat. Het gaat mij nu om het begrip dauw alleen maar in vers 6 van Hosea 14. En daar staat, ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Ik weet niet of het allemaal prettig overkomt, want er staat allemaal, je begint al te ruiken wat hier allemaal staat. Nou ja, maar het is vanwege de dauw, waar toch duidelijk moet geconcludeerd worden dat dauw staat voor leven. En dus betrekkelijk synoniem met de regen. dat wat van boven komt. Maar eigenlijk moet je zeggen, het gaat over geestelijke dingen. Dat is de dal. Dan heb ik nog even een notitie voor u. In Genesis 2 staat, nee, vers 4 of 5 of daar in de buurt, daar staat, God had het niet doen regenen op de aarde, maar er was een damp. Er ging een damp op uit de aarde en die bevochtigde planten of wat het maar was, enzovoorts. Dat is niet hetzelfde woord, dat is een ander begrip. In het Engels heb ik het ooit nagekeken, dan staat er mist, geloof ik. Er kwam een mist op en dat is mooi vertaald, want mist komt inderdaad van beneden af, hè? Van de aarde af. En het verschil tussen die damp daar, de mist dus, en de regen is natuurlijk, het een komt van beneden, het ander komt van boven. Maar goed, hier gaat het over de dauw. Hij zal eerst al zijn als de dauw. Dat is een levenbrengend beginsel. En we hebben gezien dat je het, als je die dauw verzamelt, heb je eventueel een schaal vol. Nou, komt dat in de Bijbel wel vaker voor, een schaal vol? Zelfs ook wel met water. Soms is het zelfs een hele vijver vol. Met water. En in alle gevallen is het een uitbeelding van het verzamelde woord van God. Heb u dat? Het wordt verzameld en het wordt opgevangen in een schaal. Of het stroomt samen in één vijver. Het badwater Siloam. Ga heen naar het badwater Siloam en was u daar. De Siloam betekent zoveel als samengestroomd. En is inderdaad een beeld van het woord van God. U weet wel, je ogen moeten geopend worden. En daarna moet het gewassen worden met water van Siloam. Met het slijk en zo, weet u nog. Van de blind geboren uit Johannes 9 enzovoorts. Maar dat is verzamelde water. Dat geldt net zo goed voor iets als het koperen wasvat. Waar de priesters zich althans gedeeltelijk moesten reinigen voordat ze dienst mochten doen. Maar u weet dat wij worden gereinigd door het bad des waters, door het woord. Maar waar vind je dat woord dan? Waar is het dan verzameld? Ja, het komt bij Israël vandaan, zullen we zeggen, in laatste instantie het Joodse volk, want dat is zo. En daarna is het verzameld geworden in één schaal, dat wil zeggen in de Bijbel, als één geheel, bij elkaar, hij is vol, en dat is het dan. En dat is het resultaat. Meer ook niet. Ik denk erom dat ik niet gezegd heb dat wij de Bijbel van de Joden of van het Joodse volk hebben ontvangen, want ik weet wel wat er historisch gebeurd is, maar ik vind niet dat je dat zo mag zeggen. We hebben het niet van hen ontvangen. De Heer heeft het van hen afgenomen en aan ons gegeven. Ze zijn niet aan de deur gekomen. De Joden zijn bij ons niet aan de deur gekomen. Van wij, hier heb je wat. Het is waardevol alsjeblieft. Of wij vinden het niet waardevol, maar als je het hebben wil, kun je het krijgen. Een soort kringloop of zo, weet ik het. Ja, maar je moet even realiteitszin houden, hè. Het is geen verdienste van de Joden. Ze zijn vijanden aangaande het evangelie, staat er. In Romeinen 11, toch? En wat ons betreft, beminden om der vaderen wil. Jawel, zeker wel. Maar goed. Maar dat is wat beschreven wordt. Alleen dit in tweede instantie, het vervolg erop, is het net andersom. Als je dan dat water zoekt, of die dauw zoekt, of dat leven zoekt. Ja, dat is niet in dat vlies. Het blijft dat vlies. Als je het mij vraagt, blijft het dan toch het Joodse volk? Maar daar is het niet. Die zijn het kwijt, daar is het niet. Het bevindt zich onder de heidenen. Zie? Op de ganse aarde zij dauw. En daar is het ook daadwerkelijk. Hebben jullie dat nog? Dat is de normale, bedoelde ook de Nieuwtestamentische tegenstelling tussen de Joden en de heidenen. Het ging van, dat van de Joden afgenomen werd gegeven aan de heidenen. Dat het specifieker verteld wordt bij gelegenheid, dat doet niks af aan, de, aan deze formulering. Dat wil zeggen, het is niet bij de Joden, het is bij de heidenen. Specifieker is, het is niet bij de Joden, het is niet bij Juda, maar het is bij Efraïm. Het is niet bij de twee, maar bij de tien stammen. Maar vergis je niet, de tien stammen zijn heidenen. Nou, ook naar Bijbelse maatstaven. Ze zijn niet Joods. Ze worden gerekend tot de volkeren, enzovoort. En in die positie berust het woord daar. Dat het daar via die Efraïm, zullen we dan maar zeggen, de hele wereld overgegaan is. Ja, dat is ook zo, ja. Dat is zo. En meer kan ik hier niet van zeggen. Het gaat er maar om dat we hier zijn met al die symboliek. We zijn altijd terecht bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Bij het einde van het oude. Bij de overwinning op de vijand dus. U weet wel. Die heeft hij in het open, de overheden en machten heeft hij in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Bedankt aan Colossense 2 voor die uitdrukking. Enzovoort. Maar wat gebeurt er daarna? Nou, dit dus, zie, daar ligt de wissel anders. Dat moet zeggen, de route wordt langs een andere weg gekozen. Nou ja, dat waren die twee tekenen. Verder moet u natuurlijk begrijpen dat ik niet hoor tot degene die al deze dingen die hier gebeuren toeschrijven aan de willekeur of aan de emoties of aan de ethiek van Gideon. Dat weet ik niet. Misschien is dat wel zo, maar ik weet het niet. Wij weten dat deze dingen hun overkomen zijn, ons tot voorbeelden, en zijn geschreven opdat wij daar onze lering uit zouden trekken, enzovoort. Zo staat het in 1 Korinthe 10, en daar wil ik het wel bij laten. Ik denk dat ik in het verleden, naar aanleiding van de bespreking van de geschiedenis van David, ook wel eens een paar keer gezegd zal hebben, waarom deed David dat? Omdat het zo'n boef was? Nee, omdat hij een profeet was. En dat is echt niet hetzelfde. Verder weten wij het niet. Zie? En dat is hier natuurlijk ook zo. Of dacht u dat Gideon dit allemaal zelf bedacht had over die over dat teken, met dat wol en vlies enzovoorts. Nou, dat lijkt me toch niet. Zeker niet als je begrijpt welke betekenis het heeft, toch? Kortom, de man was tegelijkertijd een profeet, al wordt hij natuurlijk niet zo genoemd, maar hij werkte de wil van God uit en het resultaat is dat wij er nu in 2022 ongeveer, want we zijn de tellen lang kwijt, daar nog steeds over spreken. Ik mag dat wel. Goed, dan krijgen we toen, ach, er staat natuurlijk weer gewoon en Jerubbaal, de welke is Gideon, ja, stond vroeg op. Dat hadden we ook wel verwacht trouwens, langzamerhand, u kent dat wel hè. Dat vind ik het leuke aan die geschiedenissen. Er komen steeds dezelfde situatie voor en hij maakte zich alsof het ons wat uitmaakt hoe laat hij opstond. Maar het wordt wel vermeld. Daardoor krijgt het karakter van de sprookjes van Andersen dan wel Grimm of van Bomans. Weet ik veel, maar zo van, er zijn altijd van diezelfde zinswendingen enzovoorts, vaste uitdrukkingen. En meestal ook herhalingen, waardoor het dan toch een soort komisch wordt enzovoorts. En ik weet niet hoe dat zit. Soms denk ik dat die sprookjesschrijvers dat dan ook uit de Bijbel hebben overgenomen, die stijl van schrijven. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar waarom is dat zo? omdat elke keer als er staat, hij maakte zich des morgens vroeg op, is het een verwijzing naar het aanbreken van het nieuwe verbond en de vervulling van Gods beloften. De duisternis is voorbij, de dag breekt aan, al de verbond is voorbij. De tijden der onwetendheid heet dat in Hebreeën. Zo heet het in Handelingen 17. En daarna komen de tijden van het volle licht, waarin wij zouden wandelen, enzovoorts. Hè? 'S morgens vroeg. En dat is ook het tijdstip van de opstanding van Christus. En van de vrouwen die naar het graf gingen. Toch? Die waren nog vroeger trouwens. Ja. Toen stond Jerubbaal vroeg op en al het volk dat met hem was. En zij legerden zich aan de fontein van Harod, Garod, wat het maar was. Dat hij het heerleger der Midianieten had tegen het noorden, achter de heuvel More in het dal. Ik heb geprobeerd dat te lokaliseren. Het is me niet echt gelukt. Dus doe maar. We moeten het met de namen doen die hier vermeld worden. Als er staat, zij legerden zich aan de fontein van Harod, dan is het die van de schrik. Want Garad wordt vertaald met beven. Maar wat ik er verder mee moet, weet ik ook niet. More is inderdaad dezelfde naam als in Genesis 12, als de woonplaats van Abraham. Het wordt vertaald met stromen of met vroege regen of wat het maar was. Maar ik weet niet wat u ermee kunt verder. Maakt mij ook verder weinig uit. Hij had het ze tegen het noorden achter de heuvel More in het dal. Zij legerden zich aan de fontein in het dal. Nou is als je oorlog gaat voeren, is het niet zo handig om je te legeren in het dal, moet ik u zeggen. Want ongeveer les 2 is het meteen van de, hoe heet dat? De strategische opleiding in Breda. Is dat nog in Breda trouwens? Van de KMA. Is dit dat als je een tegenstander, dat je tegenstander moet je bij voorkeur beneden je houden. Want dan heb je de zwaartekracht als vriend, om zo te zeggen. Maar toch wel. En de Heer zei tot Gideon, des volks is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven. Waarom is het volk te veel? Het leger is te groot. Heb je dat wel eens eerder gehoord? Het leger is te groot, zegt de Heer. Nou ja, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Weet je waar ik ben? Ik ben mijn gedachten zomaar. Bij Paulus in 2 Korinthe is het 12. Ik kan het nooit onthouden. Rechtse bladzijde, linkse kolom. Maar Paulus zegt, ik heb een doorn in het vlees, maar ik heb de Heer 3 maal gebeden, geloof ik, dat er staat. Is dat niet wat weinig? Heb je dat ook? Ik krijg wel eens van die berichten. Ik geloof al via Facebook van een juffrouw waarvan de naam mij gelukkig ontschiet. Is trouwens een Engelse naam van een juffrouw die doet dan aan gebedsstrategie. En die meldt ons dan waar we voor moeten bidden. Want als we dat dan allemaal samen doen, met haar mee, zou ik maar zeggen, dan schijnt het goed te komen. Maar daar heb ik nog nooit wat van gehoord, of het ook goed komt. Strategie. Wie bestrijd je dan? God? Of wat? Want dat wordt niet uitgelegd, hè? Strategisch bidden. Ik krijg altijd het idee van, God is niet vooruit te branden. Hij wil maar niet naar ons luisteren. Hij doet maar niet wat wij hem vragen. Enzovoort. Als het Sinterklaas was, zou je hem afschaffen. Toch? Maar ja, het schijnt God te zijn, dus ik heb daar niks mee. Ik kan het niet begrijpen. Ik denk ook dat enige discussie daarover ook totaal onzinnig is. Dat je toch langs elkaar heen praat. En langs elkaar heen praten is nou weer symptomatisch voor. Nou ja, laat ik het maar niet zeggen. Ik heb het er niet op. Maar wat zegt de Heer? Dat grote leger hoef ik niet, want dan zullen jullie zeggen dat jullie het zelf gedaan hebben. Ik was bij Paulus, die zegt, ik heb de Heer 3 keer gebeden en de Heer heeft tot mij gezegd, staat er letterlijk, de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Heb u die? Zo blijft het. Zodat niemand kan zeggen, we hebben het voor elkaar gekregen, dat is onmogelijk. Als het dus toch voor elkaar gebracht wordt, is het een wonder van God. En dus tot heerlijkheid van God. En daarom, dat aantal was te groot. Hoeveel was het ook weer? 30.000, geloof ik. Wat was het ook? Ik ben altijd de tel kwijt. Als het meer dan 3 is, dan... Opdat Israël zich niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Nu dan, roep nu uit voor de oren des volks, zeggende, wie blode en verzaagd is. Mooi, hè? Blode en verzaagd. Verzaagd, of met een S. Ja. Wie blode en verzaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Dat wil zeggen, min of meer het land uit, want het gebergte van Gilead, dat ligt oostelijk van de Jordaan, hè? Dat heb je toch. Hè? Nou is dat ook nog gebied van de stam van Manasse. Daar woont een deel van de stam van Manasse, de andere deel woont aan de westkant. Maar die andere stammen waar het hier over gaat, Aser, Zebulon en Naphtali, woont allemaal aan de westkant. Maar wie niet mee wil doen, of wie er tegenop ziet, wie bang is, wie verlegen is, blode en verzaagd en laf is, die ga maar weg dan, trek maar over de Jordaan naar Gilead. En wacht het daar maar af. Toen keerden uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. Is dat niet wat veel? Dat zei ik u al, het is wat veel, maar toch maar. Dan heb je de 10.000. Het waren er dus 32.000. Allemachtig. Nou goed. En de Heer zei tot Gideon, nog is des volks te veel, doe hen afgaan naar het water en ik zal ze u al daar beproeven. Gaan ze daar een test doen. En het zal geschieden van welke ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welke ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. Dus ze moesten nu naar het water. Dat mag in het dal niet al te groot probleem zijn om daar water te vinden. En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zei de Heer tot Gideon, al wie met zijn tong uit het water zal lekken. En lekken is, staat de vertaling voor likken. Zeg het er maar bij. Dat hij ook niet denkt dat ze uit de lek moesten. Nou ja. Zo. Al wie met zijn tong uit het water zal. Ik vind het wel leuk dat wij in Nederland een rivier hebben die de Lek heet. En men zegt, ja, vanaf Wijk bij Duurstede heet de Rijn de Lek. Maar het is natuurlijk helemaal niet waar. De Rijn liep de andere kant op. Pas na ene, ik weet niet wanneer dat geweest is, maar na de een of andere grote vloed waarbij half Nederland of heel Nederland onder water stond, pas daarna bleek de hoofdstroom van de Rijn en andere wissel te volgen. En die noemt men dan Lek, maar dat was eigenlijk een zijrivier van de oorspronkelijke Rijn. Want de oorspronkelijke Rijn is dus de Rijn en dan wordt het de Kromme Rijn en dan wordt het de Oude Rijn die hier vlakbij langs loopt via Woerden. Als u daar een sloot ziet, dan weet u, dat is de Oude Rijn. Dat is niet veel van over, moet ik u zeggen. Maar toen maar. Maar de lek, ik vind het een mooi woord, lek. Alwinnen zijn tong uit het water zal likken. Gelijk als een hond zou likken. Dit zult gij alleen, dat wil zeggen apart stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal dergenen, en daar komt hij, want de toelichting, de verklaring in vers 5 is niet al te duidelijk. Het eindresultaat trouwens wel hoor. Toen was het vers 6, daar staat weer natuurlijk, en het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden. Want ja, je moet het dan toch met je tong doen. Waar u weet hoe dat gaat. Je kan ook gewoon met je hand. Moet je een grote hand hebben. Als je een kolenschop hebt, gaat het makkelijker. Je kunt het ook met twee handen doen. Ik moet altijd mijn vingers over elkaar leggen. Want anders gaat het, loopt het nog tussen mijn vingers door ook. Maar dat kan. En dan breng je het zo mee. Want dan heb je ook echt je tong bij nodig om het naar binnen te lebberen. Of zoiets. Nou, daar gaat het dus over. Toen was er getal degene die met hun hand tot hun mond gelekt hadden, 300 man. Hoe je dat zo gauw inventariseert, weet ik ook niet. Misschien moesten ze allemaal een briefje invullen. Of een hand opsteken, hoe heb jij het gedaan? Misschien liepen er inspecteurs rond. Ik weet het echt niet. Daarom vind ik het zo leuk allemaal. Degene die met hun hand tot hun mond gelekt hadden, 300 man. Maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. Dat wil zeggen, als een hond staat er. Dat wil zeggen, zonder hun handen te gebruiken. Gewoon voorover en dan recht uit het water drinken. Dat schijnt ook te kunnen. Ik zou het persoonlijk nooit zo gedaan hebben. Maar ja, de meerderheid deed het wel, kennelijk. Want hij hield van de 10.000 hield hij er maar 300 over. En die hadden dus met behulp van hun hand gedronken. Daar zijn typologisch meerdere verklaringen voor. In de eerste plaats moet ik natuurlijk gewoon zeggen dat je die 300 die hier overblijven als legertje van Gideon, die moet je dus beschouwen als gelovig overblijfsel. Toch? Degene die echt actief deelnemen aan de strijd. Nou ja, het is geen conventionele strijd. Het was ook een geestelijke strijd die dan ook niet gevoerd wordt met vleeselijke, maar met geestelijke wapens. Dat staat ook in Korinthe. Zie, hoe Paulus dat zo schrijft. Het is wel oorlog, maar de methoden van de strijd die zijn anders, omdat het een andere strijd is. Daar hebben we het nou nog niet over. Het gaat erom wie erbij horen. 300. Getal 3 is altijd aardig. 300 trouwens ook. Want voor zover ik weet is de 3, de 30, de 300 altijd de verwijzing naar een gelovig overblijfsel enerzijds. Maar het berust op de beloften Gods. Want bij 3 ben je terecht bij het plan. En dus eventueel bij wat beloofd wordt of wat beloofd is. Dat is 3. 3 staat voor het idee. Daar kun je, of je dat in de Bijbel kunt vinden. Ja, in de Bijbel wordt het bevestigd. Wij kennen het trouwens van Piet. Ja, Pythagoras. Ja, Pythagoras. U kent waarschijnlijk de stelling van Pythagoras. Hij had een stelling, schijnt het. Maar goed, dat is terzijde. Maar hij had nogal wat te vertellen, behalve dat hij natuurlijk een wiskundige was, had hij heel wat te vertellen over de symbolische betekenis van getallen en van het gedrag van getallen. Dat is een vak apart. Dat is niet populair bij wiskundigen overigens, maar wel bij allerlei zwevers. Daar zullen we het dan ook maar niet al te uitgebreid over hebben. Maar het idee is altijd dat 3 en dus ook de driehoek staat voor het idee. Daarmee ook voor het onzienlijke. En dus ook voor het goddelijke. En nou niet meteen beginnen over drie-enigheid. Maar daar wordt het wel voor gebruikt. Bij gelegenheid. Maar toe maar. En dan na de 3 volgt de 4. En dus ook het vierkant, dan wel de rechthoek, dat kan ook allemaal nog. Maar dat staat voor het materiële, de uitwerking van het idee. Heb je dat? 3 is het idee, 4 is de vleeswording. Ik ga Hebreeuwse termen gebruiken. Is de vleeswording, 4 is de vleeswording van de 3. 4 is de uitwerking van de 3. 4 is de materialisatie van hetgeen beloofd was, de 3. En u weet, als je ze bij elkaar optelt, heb je dus een 7. En in de Bijbel is de 7 de aanduiding van alles wat compleet is. In de zin ook van volmaakt. En daarom specifiek gebruikt natuurlijk voor het werk dat God doet. Op welk niveau dan ook. Het wordt al heel gauw zeven om deze voor de hand liggende reden. Men heeft mij ook uitgelegd, maar ik weet niet meer wie dat was. Dat kon wel eens bedtekstgewijs zijn. Dat om die reden ook het klassieke huis, of althans de klassieke voorgevel, bestaat uit een driehoek boven een vierkant. Heb je dat? Nee, de techneut legt uit natuurlijk dat je een vierkant, dat is natuurlijk helemaal voor de hand liggend. Allemaal hoeken van 90 graden, lekker sterk allemaal, geen probleem enzovoort. En dan zet je een dak op met de punt naar boven, want dan kan alles wat uit de hemel erop valt, dode mussen en zo. Oh nee, die vallen uit het dak, goed, sorry. Maar alles wat uit de hemel valt, dat vloeit dan af en blijft niet op het dak liggen. Dat is wel zo wijs natuurlijk. Zoiets. Maar dan ben je alle symboliek weer kwijt en dat is nou weer jammer. Heb je dat? 3. Binnen Bijbels verband noem ik het gewoonlijk maar, het is wat beloofd is. En eventueel is het de verwijzing naar wat beloofd is. Dat wil zeggen, het 's morgens vroeg opstaan is, als het even kan, op een derde dag. Omdat het vervulling is van wat beloofd was. Enzovoorts. Maar dat geldt voor de 3 in de 30 en voor de 300 trouwens ook. En dan heb je nog waarom het uit de handen gelikt moet worden. Nou, u begrijpt dat het alternatief is, je gedragen als een hond. Dat lijkt me nou binnen het Bijbelskader niet aangewezen methode. Toch? In veel landen is een hond sowieso onrein. En binnen Bijbelskader ook. Niet dat dat zo heel veel zegt. Want er zijn niet zoveel reine dieren naar de Levitische wet, hoor. Maar doe maar. De hond. Dat lijkt me niet goed. De andere kant is dat men drinkt, water neemt uit de hand. Dat veronderstelt dan toch dat men het aangereid krijgt in de hand. Daar zijn diverse verklaringen, ik weet niet of dat het goede woord is, voor. Er hangen diverse ideeën aan. Het eerste is natuurlijk dat het gaat om wat God geeft. Dan komt het uit de hand Gods, zo heet dat. In dat verband wordt het woord hand ook dikwijls in overdrachtelijke zin gebruikt. Wiens hand is dat? Wie zit daarachter? Wie heeft dat bewerkstelligd? Dat is de hand. Enzovoorts. En sommige dieren eten uit de hand. En sommige mensen ook. En is de hand niet letterlijk bedoeld. Toch? Dat kan allemaal. En daarna moet erop gewezen worden dat ook het begrip Jood vertaald wordt eigenlijk alleen maar met hand. Ik weet het, iemand heeft er ooit van gemaakt dat het woord Jood betekent iets als Godlover. Toen heb ik dat opgezocht in het woordenboek. Maar daar komt niet voor, dat is een niet bestaand woord. Dus ja, wie daar even iemand bedacht. En dat is dan eigenlijk, omdat men wel weet dat het gaat over hand, maar dan heeft men bedacht, maar het Joodse volk wordt geacht tot eer van God te zijn, zijn eigen volk. En om God te loven, en voor om God te loven moet je je handen opsteken, enzovoort. En dat is dan die hand. En zo kom je in je woordenboeken, je Bijbelse woordenboeken, de vertaling van Juda tegen met Godlover. Maar ze hebben maar wat verzonnen, als je het mij vraagt. Hebben jullie dat nog? Ik geloof daar niks van. Ik vind dat zeer ongepast om dit soort dingen te doen. Wat ik wel heb met het begrip hand, is dat het gaat om iets actiefs, iets wat aanreikt, iets waarmee je ook aanpakt, trouwens, eventueel. Maar een van de belangrijke dingen van de hand is natuurlijk dat het ook een getal voorstelt, namelijk de 5. En dat veronderstelt dan weer geestelijke dingen. Want dat is wat vijf is, hè. Drie is belofte, vier is materie, stoffelijke dingen. En dan begint er eigenlijk een andere reeks. Ik maak altijd dit gebaar meteen van die vier vingers tegenover de opponeerbare. Dat staat wel in je woordenboek. Opponeerbare duim. Die hoort er wel bij, maar die is van een andere orde. Niettemin, in hoge mate werkt die samen met die vier. Heb je dat nog? Nee, het valt niet mee om het dwarsfluit vast te houden te bespelen zonder die duim daaronder. Dan heb je alleen maar die vier vingers. Dat moet je proberen. Dan moet je hem hier, moet je het ding vasthouden, een halve meter verder. En dan netjes erin blazen. Dat gaat je niet lukken. Je moet die duim eronder houden, toch? Nou, en dat geldt eigenlijk voor al wat wij doen, hè? Met de nijptang, de combinatietang, de waterpomptang en Willem Bever. Willem Bever, zoiets. Dat hoort bij elkaar. En dat is het geheim van die zinnelijke wereld. Mensen maken zich tegenwoordig druk over of het wel goed gaat met die stoffelijke wereld. Met zijn vier elementen of zijn vier aggregatietoestanden, wat dan ook. Dan zeg ik, maak je maar geen zorgen, er zit er nog één achter. Die houdt de dingen bij elkaar. Maar die heeft men afgeschaft, dus nou moet men het zelf doen. Zie? Nou ja, zoiets. Maar dat het gaat om de hand, dat men uit de hand drinkt, ja, dat is nu helemaal zo. En als dit niet een goede toepassing is, zou ik het ook niet weten. Het gaat om het aanbreken van de vijf. Godswerk. Dat wil zeggen, op grond van en sinds de opstanding van Christus. Dat is eventueel onze tegenwoordige bedeling dus ook, maar het is veel meer dan dat, hè. Het is ook verborgenheid trouwens, die vijf, die hand. En meer kan ik er ook niet van zeggen. En Calvinist mag hier helemaal geen problemen mee hebben. Die zegt gewoon, nou ja, God heeft het nou helemaal zo bedacht. Hij verkiest al die lui die zo gedronken hebben, die kiest hij uit en zo. Het is geen verdienste van die mensen, kunnen er zelf ook niks aan doen. Dus God kiest, ja. Zie, dan ben je het hele verhaal wel kwijt. Maar wij moeten er toch genoegen mee nemen. De Heer doet dat. Dan krijg je de 300. Ik weet niet wat onze statistici hiervan maken. Zo van, als je 10.000 man hebt, dan zijn er maar 300. Volgens de statistiek, die zo uit het water drinken. Dus ik ben altijd benieuwd hoe u het zou gedaan hebben. Maar ik zou het zo gedaan hebben, ja. Nou, waarom? Omdat ik het een zeer lastige houding lijkt. Dat je zoals een kameel of zoals een giraf. Heb je wel eens een giraf zien? Met je poten wijd. Je bent een giraf, je bent je poten wijd. Ja. En dan zien dat je je kop in het water krijgt. Dat lijkt me niet wat. Nee. Maar dat terzijde. Maar door deze 300 mannen die gelekt hebben. Door deze 300 mannen, die begrijp je, ze hebben allemaal gelekt. Dat u niet struikelt over dat woord, hè. Door deze drie mannen die gelekt hebben, zal ik u lieden verlossen en de Midianieten dus in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. En zo gebeurde het. Ze verdwenen en er bleef maar een legertje over van 300 man. De Heer zei tot Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben, niet omdat ze gelekt hebben, maar deze 300 mannen die met de hand enzovoort gelekt hadden. Door deze drie mannen zal ik u lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven, want daar ging het om. Daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. En het volk nam de teerkost in hun hand en hun bazuinen. En hij liet al die mannen van Israël gaan en ieder naar zijn tent. Ik vind het mooi, die uitdrukkingen. Want zo heet het nou eenmaal. Naar uw tenten, o Israël. Terug naar huis. U weet waarschijnlijk hoe dat is. Men had in die dagen geen staand leger. Dat is pas een veel latere uitvinding. Een staand leger, dat wil zeggen een beroepsleger is dat. Maar dat is een betrekkelijk recente vinding, naar het schijnt. Hoewel dat voor diverse landen verschillend ligt. Maar het idee in de dagen van de Richter in elk geval, maar ook later nog in de dagen van David eigenlijk, is dat er geen staand leger was. Maar als de oorlog werd er gevochten moet worden, dan werd er ergens op een bazuin geblazen. En dan vlogen die mannen naar binnen en deden de safe open. En haalden ze hun geweren uit en de andere safe ook, want daar lag de munitie. Want dat is volgens voorschrift toch? Dan weet u toch hoe dat werkt of niet? Ja. Ik ben enige malen tamelijk lang in Zuid-Afrika geweest, maar iedereen had dat, hè? Had zijn wapens in huis. Ook volgens voorschrift, ook een safe, een afsluitbare kast en een munitie in een andere plek enzovoort. Maar ze konden het zo pakken, om zo te zeggen. En als ze dat niet hadden, dan heb je altijd nog de hooivorken en de vlegels. En hoe die dingen maar heten. En dan meldt het volk zich. Dat is wat beschreven staat in verband in verband met de bazuinen enzovoorts. Die klinken zouden. En een bepaald signaal moest er dan geblazen worden. En wat het dan betekent, staat ook in de Bijbel allemaal. Dan werd zo'n leger opgeroepen. Daar krijg je ook van die enorm grote aantallen van. Omdat de strijdbare mannen, de strijdbare helden, ja, dat waren gewoon de boeren en wie het maar waren. Toen had je nog boeren namelijk, dat weet u. Vroeger bestond dat, boeren. Maar goed, en voor de gelegenheid werden ze militairen. En als klaar was met de strijd, dan gingen ze gewoon weer naar huis. Weet u nog goed, wist met Saul? Met Saul? Die was aan het ploegen of zoiets. Wat is ploegen toch, hè? Achter de ossen enzovoort. Maar toen kwamen de Filistijnen binnen. Zullen wel Filistijnen geweest zijn. En dan die kreeg hij bericht van. En toen was het weg. De ossen geslacht, geloof ik. Toen ineens was hij legeraanvoerder. Want hij was tot koning gestalfd. En gekozen eerst. Toch? Ook door het volk. Jawel. Nou, zo gaat het. Dus deze gaan terug naar huis. Naar hun tenten. Maar die 300 man behield hij. En hij had het heerleger der Midianieten beneden in het dal. Ik weet niet beter dan hij is in het dal, maar de Midianieten zijn ook in het dal. Hetzelfde dal blijkbaar. En er geschiedde in dezelfde nacht, vers 9, dat de Heer het op hem zeide, sta op, ga heen en af in het leger. Als in mijn vraag, komt er nou weer zo'n geschiedenis die je kunt missen? Want dit is eigenlijk weer een onderbreking, hè? We hadden net zo goed vanaf vers 8 kunnen doorlezen in vers 16. Namelijk, en hij deelde de 300 man in drie hopen. Toch? Dat heeft een hoop, ja, bij elkaar gevoegd. En hij gaf van ieder een bazuin in zijn hand en ledige kruiken. Waar hij zo gauw die 300 bazuinen vandaan gehaald heeft, weet ik niet. Maar vermoedelijk besteld bij Bax. Of bij Key Music, of waar je dat maar bestelt tegenwoordig. Bij Thoman. Nou ja. Nee, ik weet, dat vraag ik me dan altijd af. Hoe kom je ineens aan 300 bazuinen? Nou, dan zal ik ook eens wat suggereren. Iedereen had zo'n ding natuurlijk. Denk u niet? Toch? Nee? Nou ja. Misschien was het verplicht bij het muziekonderwijs op school. Weet ik het. Ik weet het echt niet. Nou ja. Maar zoals gezegd, je kan net zo goed in vers 16 doorlezen. Maar dat doen we niet, want er staat nog wat tussen. Dus vers 9. Er geschiedde in dezelfde nacht dat de Heer tot hem zei, sta op, ga heen en af in het leger. Alleen al dat sta op vind ik al leuk, want je kan het ook weglaten. Laat het gewoon kunnen staan, ga heen en af in het leger. Maar ja, het heeft allemaal iets met opstanding te maken, met nieuw leven dus, hè. Ga heen en af in het leger, want ik heb het in uw hand gegeven. In het leger, dat is niet het militaire leger, hoewel het dat is, maar het is het kamp. Hè? Het is het kamp. Vreest gij dan nog af te gaan, zo ga af gij en Pura, uw jongen, naar het leger. van de Midianieten. We kennen die Pura verder niet. U herkent het woord misschien, met PR. Vrucht. Ja. En dus wordt het een tak. Het wordt ook zo in deze vorm gebruikt voor lover. Dan zijn het takken. De kroon, kruin, de kroon. Dat is ook hetzelfde. De kruin of de kroon van de boom. Of het wordt gewoon vertaald met vrucht, want dat is het. En eventueel, zo werken woordenboeken en taal, eventueel wordt het vertaald met versiering. En waarom dat is? Ja, omdat takken van bomen gebruikt worden voor de sier, toch? Zo gaat het. Ik heb nog een hele grote mand in de keuken staan. Met allerlei takken. Namaak, allemaal nep. Maar die had eentje verzameld voor als we weer een bloemstuk moest maken ergens voor enige gelegenheid. Een hele grote mand vol met kunstige takken, puur voor de sier. Ja. En eerlijk gezegd, ik kan soms er echt niet aan zien dat het namaak is. Sterker nog, ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar er staat bij ons zo'n soort boom in de kamer. Ik weet niet hoe ze dat noemen. Zo'n een beetje gespiraliseerd en zo. Maar er was een boomkweker in de kamer bij ons en die vond het een pracht van een boom. En toen wij zeiden, maar het is naam, het is nep, wou dit niet geloven. Dat duurde nog even. Echt. Dus ja, toen maar. Maar dan weet u dat ook. Als u dus nog een namaak boomtak wil hebben of zoiets, of een varen, of zo, dan valt het te bespreken. Nou, dat terzijde. Pura, uw jongen. Ik weet niet hoe vaak het voorkomt in de Bijbel, maar het gebeurt nogal eens dat iemand een jongen bij zich heeft. Men zegt dan, dat is de schildknaap. Soms denk ik, dat is die jongen die met die tas op de golfbaan, weet je wel. Dan zie je die golfers met een chique outfit van bij de duurste gelegenheid gekocht enzovoort. Sjouwen daar rond, quasi nonchalant enzovoort, van die sportlaar, weet je wel. En dan loopt er zo iemand bij, die moet dan met de spul erachteraan. Nou ja, ik vind het altijd komisch. Eén jongen. Doe maar. Maar het komt vaak voor in de Bijbel dat de held van het verhaal, om zo te zeggen, zo'n jongen bij zich heeft. En ik weet nog steeds niet of het dan toch de verwijzing is naar de volgende generatie. Dat wil zeggen, de opgestane. Heb u dat? Of dat het misschien toch de verwijzing is naar niemand minder dan Paulus. Die ons toch als jongeman geïntroduceerd, want sommigen denken dat hij dan 16, 17 jaar is. Ik denk dat hij 36, 37 was, maar misschien nog wel ouder zelfs, maar zoiets. Maar die jongeling die dan achteraan komt, heb je dat? Ja. Dat is naar het einde van de Bijbelse geschiedenis. Verder naar voren kom ik altijd terecht bij Benjamin. Die kleine, die jongeling, enzovoort. Maar je komt ze veel tegen. Saul had ook zo'n iemand bij zich, weet je nog. En dan zei hij tegen die jongeling, nee, je moet veel verder weg om die pijl op te halen. Hij ligt bij die ezel, bij die steen, ezel, enzovoort. Weet u wel, die knaap. En echt, tot vandaag denk ik, is het nou een beeld van de Heer in zijn opstanding, in dat wat verder volgt. En daarmee dus impliciet van de gemeente. Of is het gewoon de verwijzing naar Paulus? Die jongeling, die jongeman die zomaar ineens opkomt en dan. Maar ja, zoiets. Meer kan ik er niet van zeggen. Hij heet vrucht. Dus het resultaat, het is in ieder geval het resultaat van wedergeboorte, het resultaat van het een en ander enzovoorts. Uw jongen, vrees dan nog zo gaan af, gij en Pura, uw jongen, naar het leger. En gij zult horen wat zij zullen spreken. En daarna zullen uw handen gesterkt worden dat gij aftrekken zult in het leger. Je krijgt toch af en toe krijg je de indruk dat Gideon toch een soort mannetjesputter is. Dus voor de ornithologen onder u. Een soort een doortastende man. Zo is hij ons geïntroduceerd. Hij hakt ook dat ding om van Baal enzovoort. En hier krijg je toch de indruk van het is een zwakkeling en een twijfelaar. En hij moet een teken en dan moet hij nog een teken. En dat is nog niet genoeg, want dan moet hij nog naar het leger van de vijand om daar te horen wat ze daar zeggen. Om gesterkt te worden enzovoorts. Want het zijn twee dingen, hè. De ene kant naar de mens en de andere kant is dan toch de zwakheid waarin Gods kracht volbracht moet worden. Toch? En voorts moet ik u dan zeggen dat het verre van mij zij om een karakterschets te geven van Gideon. Want ik ben gauw klaar, ik beschouw hem als een profeet. Nou, iemand met een profetische functie. Kijk, als God voortijds veelmaal en op velerlei wijzen gesproken heeft, is dat een van de wijzen waarop God gesproken heeft. En er staat, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijzen gesproken door de profeten. En ook al wordt hij zo niet genoemd, hij blijkt wel degelijk zo'n functie te vervullen. Goed. Toen ging hij af met Pura, zijn jongen, tot het uiterste der schildwachten die in het leger waren. Tot het uiterste der schildwachten. Je moet je voorstellen dat het uiterste van het legerkamp, ja, daar zijn de schildwachten. Daar wordt het kamp bewaakt. Dus zij naderden tot aan het uiterste, de buitenkant van het kamp van de vijand, uiteraard, hè. En de Midianieten en Amalekieten en al de zonen van het oosten, de Kedemieten, lagen in het dal, gelijk sprinkhanen in menigte. En hun kemelen waren ontelbaar, gelijk het zand dat aan de oever der zee is in menigte. Dan zijn het toch tienduizenden, lijkt mij dan. Is dat wat veel? Ja, dat is veel. En toen Gideon aankwam, ziet, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde. Dan zie ik ze in gedachten, zie ik Gideon en Pura, maar dat weet u allemaal omdat ik het verhaal... Ik heb je net verteld dat ik dat jarenlang, wijze van spreken heb moeten aanhoren. Dus je ziet die lui in door de bosjes kruipen, tijgersluipgang heet dat. Wij moesten dat oefenen in de Harskamp. Onder het gaas door en wat dat maar was. Ja, dat was in de basisopleiding waar ik gelukkig niet al te lang vertoefd heb. Dus je wordt er zo vies van. Maar goed, tijgeren heet dat, hè. Maar goed, ze liggen dan in de bosjes of waar dan ook maar en ze horen daar iemand wat vertellen. Die zei, ik heb een droom gedroomd en zie, een geroost gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten. Ik geef u even de tijd om zich daar een voorstelling van te maken. Gerstebrood wentelde. Toch? Ja. Wentelde zich in het leger der Midianieten en het kwam tot aan de tent. En sloeg haar dat zij viel, die tent namelijk, en keerde haar om het onderste boven. Ik vind het leuk dat het onderste boven niet aan elkaar geschreven wordt. Dan weet je tenminste wat het betekent, onderste boven. Het onderste boven, dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde en zeide, dat is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. Nou ja, dat is wat Gideon dus hoorde. Dus Gideon, dan wel zijn zwaard, wordt voorgesteld door een geroost gerstebrood dat zich wentelde. Een geroost gerstebrood. Bij gerstebrood gaan bij mij altijd meteen de belletjes rinkelen. En de lampjes branden, want ik heb het nagekeken, het klopt echt, een gerstebrood. Brood is lechem, dat weet u, hè. En van u weet wel, van Bethlehem, het broodhuis. Maar dat woord staat er ook daadwerkelijk, dat wil zeggen lechem, brood. Maar gerst is shora, ongeacht hoe men het precies spelt, want dat heb ik maar niet meegenomen, want dat doet er ook niet zoveel toe. Maar dat is echt synoniem met Sarah, dat wij alle kennen als vorstin. Als je tenminste Sarah schrijft met een H aan het eind. Maar Shora schrijf je ook met een H aan het eind. Het is feitelijk volstrekt hetzelfde woord. En het punt is dat Sarah kennen we in de mannelijke vorm Sar. Zelfs in het Nederlands. Dan is het iemand die je sart. Dat is een Sar. Maar de eigenlijke betekenis is die van iemand die macht uitoefent. Een sar, een hooggeplaatste. Maar in het Engels kennen wij het als een sir, met een i in het midden. Of ons Nederlandse woord zeur daarmee verband houdt. Ik ben bang voor wel, zuster. Jazeker wel. Dat is iemand die je lastig. Een zeur is die zeurt, en dat is een sar. Die valt je lastig, enzovoort. Maar dat is het negatieve aspect ervan. Het positieve, dan weet ik niet of het positief is, dat moet ik weer inslikken, want dan krijg ik weer last met allerlei mensen. Maar ik had eigenlijk willen zeggen, de positieve kant is, Sar is Caesar, is Sir, is Caesar, is Tsar. Het is zelfs de Sja. Hebben we die nog? Die R aan tent spreken beslot de Engelsen ook niet uit. En in Iran was het gewoon een H aan tent. Sja, daar komt wat achteraan. Hebben jullie dat nog? Caesar. De keizer. Dat is nog het meest verbasterd eigenlijk dan. Maar dat woord is het. Het gaat over heerschappij. En het drukt zich uit. Ja, dat vroeg ik me vroeger ook af. Hoe hou je nou gersten? Hoe onderscheid je gerst van tarwe? Nou, zeg gemakkelijk. Een gerst heeft op de korrel een heel lange, harde haar. De harig, dat wat harig is heeft kracht, is dominant, oefent invloed uit. Alles wat harig is. Dus inclusief Esau, Seir, harig, enzovoort. Dat is macht. En niet in de laatste plaats bij Simpson natuurlijk. Hoewel je het daar omgekeerd vindt. Hè? Als hij zijn haar kwijt is, is hij zijn kracht kwijt. Toch? Dat is Shora. Dus het gaat inderdaad om macht. Ik wil niet meteen zeggen koningschap. Dat hoeft nou ook weer niet meteen. Koningschap is weer zo officieel. Maar Sar is minder officieel. Maar het is wel degelijk heerschappij, dominantie en strijd. Er is trouwens een theorie, ik geloof dat het de Joodse is officieel hoor. Voor zover dat bestaat, want binnen het Jodendom is het ook erg verdeeld. Dat maakt ze ook niet zoveel uit. Maar dat verhaal, we lezen in de Bijbel over Jacob bij Pniel, Jacob aan de Jabok, die dan strijdt met zo'n, waar strijdt hij dan mee? Nou, daar gaat het dus discussie over. Wij zijn christelijk orthodox en strijden dus met God. Al was het maar omdat er staat, ik heb het aangezicht Gods gezien, daarom noemde hij de naam van die plaats Pniel. Heb je dat nog? Ja. Later in de psalmen staat het ook, dat hij met God gestreden heeft. Maar als je die er niet bij hebt, dan kun je altijd nog zeggen, ja, maar El, dat hoeft niet. God kan, en El, dat El, dat kan ook een eik zijn, hè? Dat weet u toch, hè? Iets krachtigs, maar het is niet noodzakelijk de schepper van hemel en aarde. Zo redeneert men het weg. En de Joodse verklaring die ik ken, voor zover ik die ken, een Joodse verklaring, is hij streed daar met Sar van Esau. Dus niet met God. Laat staan met Jehovah. Maar hij streed daar met de Sar van Esau. Ik geloof daar niks van, omdat de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat dat zo niet was. Maar het was natuurlijk wel aan de vooravond van zijn ontmoeting met Esau. Voor wie die bang was, zal ik maar zeggen. Het was in de nacht daaraan voorafgaande. Maar ja, in de Joodse traditie, Joods-orthodoxe traditie, kun je niet aankomen met dat een mens, een individu, vecht met de Heer. Toch? En dus redeneert men het weg. Dat is wat men dan doet. Dat is ook de reden waarom men in een heleboel plaatsen, ik wou zeggen talloos, maar dat is niet waar, het is geteld, meer dan 150, precies weet ik het niet meer, plaatsen heeft men de naam Jehovah vervangen door Adonai. Omdat men het beledigend vond voor Jehovah dat zijn naam er stond. Zie, zo doet men die dingen, dus je moet je er niet veel van aantrekken. Maar het illustreert wel het idee wat men heeft met het begrip Sar. En dus ook met gerst. Gerst heeft van doen met koningschap. Met heerschappij. Heerschappij is beter, om het zo te zeggen. Met sir. Met de heer, ja. Dus het gaat om macht. Vandaar gerst, brood. En wat vertaald wordt met geroost. Want dat wil je natuurlijk weten. Wat is... roost of geroosterd worden of roosteren in het Hebreeuws. Dat is handig dat je dat weet, hè? Want het is een braai in het Hebreeuws. Maar dan moet ik u zeggen, dat woord betekent ook maar gewoon wentelen, draaien, met geweld. Niet netjes zoals een wiel, dat is een ander woord voor. Maar dit is meer in het wild ronddraaien, op gevaarlijke wijze. Het wordt ook gebruikt voor een storm dus. Maar dan weet u dat het meteen gaat om een cycloon, om een wentelstorm. Zo heet dat dan. Zo'n soort storm. Daar wordt het ook voor gebruikt. Dus dat woord geroost betekent al dat het draait. En als u een technische uitleg moet hebben, want dat moeten wij Westelingen tegenwoordig altijd. Dat komt, dan gaat men uitleggen dat zo'n brood wordt het deeg op een, hoe heet zo'n ding, op zo'n... Op het spit geprikt enzovoort. En dan moet het langzaam rond. Je weet het, met een elektromotortje. Alles niet met een batterijtje. En anders moet je de buurvrouw natuurlijk het laten draaien. Zo. Maar, nou ja, zoiets. Maar dat wendelen en dat vertaalt men dan met roosteren. Wat zal er met het brood gebeurd zijn? Maar je kunt moeilijk zeggen, het ging om een wentelbrood. Maar dan denk ik weer, waarom niet? We hebben ook wententeefjes en die eten we ook op. Ik weet het ook allemaal niet. Je moet je voorstellen dat dat brood daar als een dwars tekeer ging met groot geweld in die droom. Zie? Nou ja. Vraag me af of meneer Adler dat had kunnen uitleggen. Nee, meneer Freud sowieso niet. Die zag in alles precies hetzelfde. Dus dat schoot echt niet op. Je moet echt bij zijn leerlingen wezen dan. Maar toen maar. Maar een draaiend en wentelend gerstebrood wentelde zich in het leger. Dan krijg je weer een ander woord voor wentelen. Kan het ook niet helpen, maar het is zo. Wentelde zich in het leger der Midianieten. En nou ja, en er sloeg de hele tent en de tent ging ondersteboven. En wat dat man was allemaal. Ik denk dat het een mooi beeld is van de koning der koningen die met kracht een oordeel brengt over de vijand. Heb u dat nog? Gerstebrood. Heb u zich dat wel eens afgevraagd? Bethlehem gaat over het broodhuis. Zou het gerstebrood geweest zijn of tarwe? Wat waren dat voor arend die rut in dat gebied van Bethlehem? Maar het gerst toch? Dat is toch de dagen van de gerstenoogst? Zoek dat maar eens op, hoe vaak dat in de Bijbel voorkomt. De dagen van de gerstenoogst. Oogst gaat altijd over het oude voorbij, het nieuwe breekt aan. En als het over gerst gaat, gaat het over koningschap. Niet uitsluitend, maar daar ligt de nadruk op. Zie? En als het wijnoogst is, dan gaat het niet over de koningschap, maar gaat het over nieuw leven. Primair. Zie? Nou ja. Nou, zo is het. Want God heeft de Midianieten niet en het ganse leger in zijn hand gegeven. En het geschiedde als Gideon de vertelling deze drooms en zijn uitlegging hoorde. Zo aanbad. Ook ben nog wel even wat vergeten te vertellen. Ik heb eens een keer serie lezingen gehouden, ik weet niet hoe lang, over dromen in de Bijbel. Ik herinner me ook niet of ik deze droom ook besproken heb. Kan ik me echt niet herinneren. Ik kan me voorstellen dat ik hem vergeten heb, deze. Maar ik heb in ieder geval jaren geleden al uiteengezet dat dromen in de Bijbel zo zonder meer. Primair hoef je niet over na te denken, dat dromen in de Bijbel, met een profetisch karakter uiteraard, wat ook de inhoud ervan is, altijd rechtstreeks betrekking hebben op onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, dromen zijn privé, zijn afgezonderd van de wereld. Het gaat erom, iemand droomt dat en de anderen weten dat niet. De droom moet bovendien verteld worden, of is de droom kwijt en dan moet die uitgelegd worden. Dat is altijd problematisch, maar het is verborgen voor de wereld als zodanig. Het hangt ook direct samen met de slaap, uiteraard. Maar dat is ook een goede beschrijving voor de verborgenheid als zodanig. En daarnaast heb ik wel eens opgemerkt dat de meeste dromen dan toch gedroomd worden door iemand die Jozef heet. Nou ja, we kennen de twee. De een heet meesterdromer en de andere valt niet op, die het Nieuwe Testament. Maar om de havenklap denk ik wel eens, komt er weer een engel in een droom. Dat is bij Jozef, maar via Jozef ben je ook altijd terecht in onze tegenwoordige bedeling. Niet bij Juda, en dus bij de 10 stammen, maar bij de. Niet bij Juda, en dus bij de 2 stammen, maar bij de 10 stammen onder de naam Jozef of Efraim, of wat het maar was. Hè. Een droom. Zo is dat. Daar moet dit dus ook over gaan. Maar goed, hij hoorde dat, zo aanbad hij. Hij dankte de Heer dus en keerde weder tot het leger van Israël en zei: maak u op. Ik zeg er maar weer even bij, hij keerde weder tot het leger van Israël, maar het was Manasse en nog een paar stammen. Heb je dat? En Manasse is de reservezoon van Jozef. Dat wil zeggen, als Efraïm zich niet meldt, dan is Manasse de eerstgeborene. Waarmee ik gezegd wil hebben dat Juda er niks mee te maken had. En Efraïm wel, maar dan loop ik op de dingen vooruit. Want je vindt de naam Efraïm meteen boven hoofdstuk 8. Nou ja, al eerder al. Want de naam van Efraïm wordt natuurlijk al genoemd in hoofdstuk 7, vers 24. Dan wordt Efraïm alsnog betrokken. En die blijkt dan nog het hoogste aandeel, niet het grootste, maar het hoogste aandeel gehad te hebben in deze strijd. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar we hebben het over Gideon keerde weder tot het leger van Israël. Israël, niet Juda, niks Joods. En zeide: maak u op, want de Heer heeft het leger der Midianieten in uw lieder hand gegeven. Het moet dan nog wel uitgewerkt worden. En dan staat er, hij deelde de 300 man in 3 hopen, zodat je, de 3 mag je niet ontgaan. Hè? Als je het bij 300 gemist hebt, dan heb je nou nog alsnog de 3. En misschien kunt u goed tellen, als je 300 deelt door 3, dan heb je 100 per stuk. Hè? Een groep van 100 en nog een van 100 en nog een van 100. En 100... Dat leg ik een andere keer natuurlijk uit, maar 100 staat voor geloof. Voor de vervulling, de voltooiing van het woord Gods. 10 is het woord Gods en het kwadraat daarvan staat voor geloof. En daarmee, voor wat ik altijd maar gemakshalve noem, het ingaan in het koninkrijk. Maar dat wist u langzamerhand toch wel, hè? 3 × 100. Dan heb je toch iets als een kameel, want dat is een 3, een gimel, en het oog van een naald, want dat is de 100. Dus je komt toch iets met de hè? Ik bedoel, als je het Nieuwe Testament leest over de kameel en het oog van een naald, en je hebt enig benul van Hebreeuws. Nee, het is Grieks, maar je hebt enig en benul van het Hebreeuws. En je zou het gaan opzoeken in het Oude Testament. Dan kom je toch met dit vers terecht een keer. Hè? 3 keer 100. Toen. Maar toch. En het gaat daarover het ingaan in het koninkrijk, door het oog van de naald. En hij zei tot hen, nee, hij gaf een ieder een bezuin in zijn hand, 300 bezuinen, en ledige kruiken en fakkelen in het midden der kruiken. Het verhaal is weer, waar haalt hij in vredesnaam die spullen vandaan? Ik heb geen flauw idee. Ik weet het niet. Is dit onderdeel van het wonder dan? Ja, misschien ook wel. Maar ik vind het wel leuk, ja. En hij zei tot hen, zie naar mij en doet al zo. Hij stelt zichzelf tot voorbeeld, want u weet langzamerhand dat Gideon natuurlijk toch sowieso een type is van de Heer Jezus Christus. En die is voorbeeld voor alles. En zeker voor ons. En ziet, als ik zal komen aan het uiterste des legers. Nou ja, dat wil zeggen bij het begin van het leger eigenlijk dus, hè, aan de buitenkant. Zo zal het geschieden gelijk als ik zal doen, al zo zult gij doen. En u weet wat er dan gebeurt. Dan wordt de bazuin geblazen, want een leger kan niet zonder de trompetten, hebben we vorige keer vastgesteld. Dan wordt de bazuin geblazen en dan worden de kruiken tegen elkaar kapot geslagen. En dan wordt het licht van de fakkel openbaar. Dan krijg je dus nog gratis vuurwerk ook met een heleboel herrie. En wat het maar was, toch? En dat is om de media niet schrik aan te jagen, zeggen we dan. Maar u zal begrijpen dat het een prachtige uitbeelding is van het einde van de oude mens, de kruik die verbroken wordt. En het openbaar worden van het licht van het nieuwe verbond. En de stem van de bazuin is in binnen bijbelse context natuurlijk altijd het geluid van de aartsengel, dan wel het de stem Gods. Het geroep des Heren, moet je dan zeggen. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels, met de bazuin Gods, enzovoorts. Dat is tegenwoordige waarheid. Maar daarmee wordt de tegenstander verslagen. Op basis van de dood van de oude mens en het openbaar worden van het nieuwe, het licht van het nieuwe verbond enzovoorts. En van de vervulling van het woord Gods en de beloften Gods uiteraard. De prediking van het evangelie, om het eenvoudig te houden, dat uitgebazuind wordt enzovoorts. Maar goed, meer daarover de volgende keer, want het is de hoogste tijd, hè. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij hebben dit profetische woord, deze openbaring die ons voorlicht omtrent wie u bent en wat u doet. Zodat we niet op onszelf en op ons eigen verstand, onze eigen reden zijn aangewezen om te komen tot kennis van u. Maar integendeel, u spreekt tot ons en u hebt ons uw woord nagelaten. En we danken u dat we mogen verstaan, begrijpen dat deze oude geschiedenissen tekenen zijn en daarmee illustraties van uw tegenwoordige werk onder het nieuwe verbond. U werkt tot verheerlijking van uw naam en daarmee u werkt om een volk voor uw naam te verzamelen, om daarna uw koninkrijk alsnog hier op aarde te vestigen. We danken u dat we in alle vertrouwen daarnaar mogen uitzien. We mogen weten, geloven, aanvaarden dat al wat u beloofd hebt daadwerkelijk gebeuren zal. Daarom mogen wij onze hoop en verwachting stellen op de toekomst en op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. In de zekerheid dat waar u in het verleden uw beloften vervuld hebt, zult u dat in de toekomst zeker ook doen. En wij zien daar naar uit, naar die heerlijkheid die u zou openbaren, in het besef dat dat niet lang meer kan duren. En daarom danken we dat we ook deze avond weer bij elkaar mochten zijn, om deze oude woorden te lezen, stil te staan bij deze oude geschiedenissen, maar tegelijkertijd bij deze tekenen die ons spreken van de tegenwoordige waarheid. Daarom, vader, hebben we alle vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.